stel voor dat we gaan lezen uit Gods woord. Ik heb gekozen Handelingen, Handelingen 16, vanaf vers 9 tot en met 15. Handelingen 16. Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten rechtop Samothrace aan en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Tot zover de eerste schriftlezing. Mogen de Heer ons ook zegenen wanneer we zijn woord overdenken. Broeders, mag ik u nodigen ook plaats te nemen, want voor de prediking gaan we niet meer zingen. Nog wel een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Eerste hoofdstuk, de eerste twee versen, dat is bij mij op pagina 1830. Die kleine briefjes van de apostel, hè. Net als die kleine profeetjes, altijd een beetje lastig. Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 1 en 2. En daar staat: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Ik heb een tijdje met u belangrijke gedeelten uit het boek Openbaring mogen bespreken. Ik heb me voorgenomen, Deo Volente, om nu onze aandacht te wijden aan de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dat is een briefje met vier hoofdstukken, een paar pagina's in de Bijbel. Maar het is wel het geïnspireerde woord van onze God. Het is zijn geest die de apostel ertoe heeft gezet dit te schrijven. En die het bewaard heeft voor ons. De door God geïnspireerde boodschap voor ons vandaag. Filippenzen. Even wat informatie vooraf. Dan krijgen we een beetje een beeld van de situatie daar en toen. Filippi was hoofdstad van een deel van Macedonië. Net zoiets als dat Assen de hoofdstad is van een deel van Nederland. Macedonië is nog wel eens in het nieuws. Grieken, Turken, Macedoniërs. Ze strijden daar allemaal om het grondgebied. Wat hoort er nou bij en van wie is dat stukje land nou? Dat zijn dingen waar wij ons maar niet mee bemoeien. De stad Filippi is genoemd naar Philippus van Macedonië. We zullen zeggen, nou prachtig te weten, Filippus van Macedonië, geen idee wie die man is. Nou, ik kan u een klein beetje helpen. Hij is namelijk de vader van een heel beroemde Macedoniër, die u allemaal kent. En dat is Alexander de Grote. En dat is de man die dus dat enorme Griekse Rijk in een hele korte tijd heeft neergezet, zelf maar kort heeft geleefd. Die mannen, die leefden een paar honderd jaar voor Christus. Ze zijn al lang uit de tijd wanneer Paulus Filippi bezoekt. Alexander leefde van 356 voor de detailisten tot 323 voor Christus. Maar inmiddels is er een nieuw wereldrijk gekomen, rijker komen, rijker gaan, alleen het rijk van God blijft bestaan. En dat is Rome. keizer Augustus, u weet wel, de keizer van, heeft vlakbij Filippi een belangrijke veldslag geleverd bij Chrysopolis. Ging daar om goudmijnen. Nog weer later, nu zijn we in ongeveer 324 na Christus, is er ook een belangrijke strijd geleverd, namelijk tussen een Licinius, zegt u misschien niet zoveel, en een Constantijn, dat zal u meer zeggen. En daar ging het om, wie van de twee zal de alleenheerser worden van dat immense rijk, het Romeinse Rijk. Constantijn kreeg een visioen. En hem werd in dat visioen gezegd, onder dit teken, het teken van het kruis, zul je overwinnen. En hij heeft al zijn soldaten op de schilden een kruis laten schilderen en dergelijke. En ja, hij heeft de slag gewonnen. Eerlijk gezegd heb ik bij dat verhaal grote moeite. Dat de Heere God een leger toerust om Constantijn aan de macht te brengen. Maar goed, dat zijn dingen waar wij maar niet over moeten oordelen. Hij heeft wel gewonnen. Hij werd de enige, de alleenheerser van dat grote Romeinse Rijk. En Constantijn kwam tot geloof in Christus. Ja, ik ben er niet bij geweest, ik heb niet met de man gesproken. Hij heeft wel een hele hoop dingen gedaan waar je als christen toch denkt van, nou, is dat nou wel zo naar de wil van God? Maar ja, overzie uw eigen leven, overzie mijn leven, daar is ook niet alles zoals het eigenlijk wel zou moeten zijn. Dus laat ze oordeel maar bij hem die rechtvaardig zal oordelen, onze Heer. Hij heeft wel iets belangrijks gedaan. Hij heeft namelijk de zondag ingesteld als christelijke feestdag, christelijke wekelijkse dag om de Heere God en de Heer Jezus. Dat is niet dus een instelling die we in de Bijbel vinden, laat dat even helder zijn, maar dat is een instelling van Constantijn. En Constantijn moest natuurlijk dat immense rijk regeren en binnen zo'n groot rijk heb je natuurlijk allerlei verschillende groepen en tegenstellingen en religies. En naast het christendom was er een oudere godsdienst, die daar al veel langer was, en dat was de godsdienst ter ere van de zon. De zon vereerde dus de zondag. En eigenlijk heeft hij een politieke zet gedaan. Hij heeft op die manier die twee religies een beetje bij elkaar proberen te brengen. Moeten we ons goed realiseren. Maar goed, die stad, daar zit dus wel wat geschiedenis aan vast. Belangrijke geschiedenis. Het is dus een stad die er staat op de kaart van de wereld. Wereldallure. Christenen horen toe aan een andere wereld. We leven wel in, zeggen we vaak, maar we zijn niet van de wereld. En Gert Timmerman zong ooit het lied, en ik vond het een schitterend lied. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Ik heb een jaar of twee, drie voor zijn dood met Gert Timmerman een ochtend gesproken. En toen had hij die hele affaire al gehad van, ja, u weet het allemaal wel. En ik heb met hem gesproken en ik sprak daar met een broeder. Daarvan ben ik vast overtuigd. Ik heb hem gesproken. Maar ja, dat zei ik al, broeders en zusters, u en ik, wij doen toch soms dingen die we beter niet hadden kunnen doen. Maar dat lied is mij altijd blij gebleven en dat geldt voor mij. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha en ik hoop dat dat ook voor u geldt. Paulus schrijft, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En zo zien we dus rond Filippi die politieke grote mannen op het wereldtoneel. Maar ze zijn gestorven, ze zijn begraven. Wij volgen Jezus Christus. Hij is gestorven, hij is begraven, maar zijn graf is leeg. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Nou zou je eigenlijk amen moeten zeggen. Oh ja. Na die grote namen kijken we naar de wat minder bekende grootheden. Die dus in de geschiedenis niet zo opvallen. Maar toch belangrijk zijn. In Handelingen 16, vers 11, lezen we van Paulus en Timotheus dat ze in Filippi komen. Maar dat gebeurde naar aanleiding van wat zij eerder hebben beleefd, ervaren. En dat was dat visioen. Paulus ziet een Macedonisch man En die staat te wenken. Macedonische kledij. Tot op vandaag de dag is dat wel een aparte manier van kleden. Hij ziet een Macedonisch man en hij maakt eruit op, uit het visioen, die wenkende man, dat de Heere God wil dat ze naar Macedonië gaan. Om daar het evangelie te brengen. En dat is belangrijk hoor. Maar wat gebeurt er? We zien allereerst de apostel Paulus. Die is afgestemd op de Heere God. Dat is iemand die kan luisteren naar de Heere God. En die de vinger van God in zijn leven weet te herkennen. En ik dacht bij mezelf, Henkie, en ik leg het nu maar bij u neer. Herkennen wij nog de hand van God in ons leven? Zien wij nog de aanwijzing van God, de vinger van God, die ons aanwijst wat wel en wat niet, waar we moeten gaan of juist niet? Misschien een voorvraag. Zijn we er eigenlijk wel in geïnteresseerd? Om te weten wat God van ons vraagt. Zijn we er wel in geïnteresseerd dat wij horen waarvan God wil dat wij naartoe gaan of niet naartoe gaan, wat we zeggen of wat we niet zeggen? Maar we zijn geïnteresseerd in onze behoudenis. En de doop is een ticket to heaven. Dan krijg je een mooie doopkaart bij. En met mijn handtekening eronder is het er nu helemaal. De Heer God, kijk niet naar dat kaartje. Of naar die handtekening van Henk Schouten. Maar hij is daarin geïnteresseerd. Of wij zijn zoon als heiland en verlosser hebben aannemen. En als Heer laten heersen over ons leven. Is hij ons verlangen, ons hart, ons leven? Als dat er is, dan moeten we leren luisteren naar die God. Goed, doen we 1 keer per week. Zondagmorgen, dat wilde Constantijn. Laat het natuurlijk niet te lang duren. Daarna bespreken we de preek. Het was toch wel weer te lang. Het was te moeilijk. Het was te oppervlakkig. Was misschien wel leuk, wel onderhoudend. Of misschien zeggen, er zat vanmorgen helemaal niks in, maar gelukkig was er nog een mooi lied. Maar zijn we gericht op de inhoud van de verkondiging? Op datgene wat de Heere ons wil zeggen? En dan zeg ik, als die ene preek, 1 keer in de week, op zondagmorgen, het enige moment is dat de Heere wat tot u kan zeggen, dan leidt u geestelijke armoede. En dan is de preek al heel snel te lang. Want de preek is voor geestelijke mensen. En een ongeestelijk mens is uiteindelijk een mens die niet echt geïnteresseerd is in Gods woord. Misschien wel in een hoop franje in de kerk. En je komt een franje tegen vandaag de dag in de kerk. Een hele hoop gezelligheid. Ik heb niks tegen gezelligheid. Een hele hoop gedoe. Een hele hoop spektakel rond de kerk. En dan lijkt het daar allemaal maar om te gaan. En Jezus Christus in een hoekie. Of hij staat misschien gelijk Laodicea buiten. Nou, dan krijgt u geen visioen. Dan krijgt u geen visie om de evangelie te verkondigen. Paulus verstaat de aanwijzing van God en de staat er. Hij ging meteen op reis. Dat vond ik zo mooi. Meteen. Daar moeten wij wat van leren. Stel al dat wij een visie ontwikkelen, wij ontwikkelen een visie, zo heet dat dan tegenwoordig. Nou, dan moet er natuurlijk wel eerst een commissie zijn, er moet een werkgroep zijn. En uiteraard moet er fundraising zijn, want het moet ook betaald kunnen worden. Maar direct actie? Ja, dat is toch wel. Stel nou dat een visioen hier komt en die zegt je moet nu naar, nou vul maar een plaats in. Stapt u dan gelijk in de auto vanmiddag, alles achter u latend? Zeg niet te gauw ja, want het kan u zomaar overkomen. Overkwam Paulus. Dus we vatten samen, afgestemd zijn op God, luisteren naar God en meteen doen wat God vraagt. Belangrijke les voor de eerste gemeente toen en vandaag ligt dat niet anders. Ik weet, we leven in een na-christelijke wereld en dat is een groot verschil. Maar we hebben dezelfde God. Gisteren, heden, altijd dezelfde. En hij is machtig in werk en in liefde. En dan in Handelingen 16 vers 13 lees dat gaat Paulus op zoek. Hij doet dat op de Sabbat. Hij doet dat langs een rivier, omdat hij verwacht dat daar mensen zullen zijn. Hij was al een paar dagen in Filippi. Dus hij zal hier en daar zijn oor te luisteren hebben gelegd en vernomen hebben. Ja, er zijn mensen die iets met God hebben daar aan de rivier. Hij zoekt mensen die besef hebben van God. Die respect hebben voor God. Hij zoekt mensen die God zoeken. En er zit die geweldige belofte aan, u kent dat, wie zoekt, die vindt. Ik heb erover nagedacht. Wij proberen zo dikwijls het evangelie te brengen aan mensen die niet zoeken. Dat is jammer van tijd en van inspanning. We moeten zoekende mensen zoeken, opzoeken. Dat deed Paulus. Hongerige mensen naar God. Zijn die er nog? Waar zijn ze? Nou, dat is de kunst. Kunnen we God vragen waar ze zijn? Willen we God vragen waar die zijn? Pas op. Want als u God vraagt waar ze zijn om ze het evangelie te brengen, zou het zomaar kunnen zijn dat de Heer God zegt, ga, laat alles achter je, ga. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Ik durf te zeggen, zonder het gebed van die vrouwen, zou Paulus niet op reis zijn gegaan. Dus daar begon het, bij die rivier, waar die vrouwen bij elkaar kwamen en zij zochten God in gebed. Daar begint het, bij die zoekende mens. En zonder die zoekende mens zou dat visioen hem niet gewenkt hebben. Verstaan we de boodschap uit die handelwijze? Paulus zoekt serieuze mensen en dat zijn mensen die God zoeken. Paulus gaat niet naar de tempel van Zeus, naar de tempel van Afrodite. Hij gaat niet naar de tempel van al die aanverwante godjes. Hij gaat naar de plaatsen op de dag waar hij weet, daar zijn serieus naar God vragende mensen bij elkaar. En ze vragen God om hulp. Daar moet ik zijn. Dat is nu de boodschap van de apostel aan die vrouwen. Ik zeg het wat kort door de bocht, maar toch. Zegt de apostel nu, wat fijn dat jullie op de Sabbat bij elkaar komen. Wat fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in de Joodse godsdienst. Wat fijn allemaal, ik zal jullie uitleggen wat de regeltjes van de Sabbat zijn. Ik zal jullie uitleggen wat de feesten allemaal hebben te betekenen. Hij verkondigt die oprecht zoekende mensen maar één ding. En dat formuleert hij in 1 Korinthe 2 vers 2. Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat schrijft hij aan de Korintiërs, dat schrijft hij steeds. Daar gaat het om. Jezus Christus en die gekruisigd. En Paulus komt niet met spelletjes. Hij komt niet met trucjes. Hij komt niet met animatie. Want vandaag de dag moet de kerk schijnbaar een pretpark zijn, maar voor Paulus niet. Hij komt met de boodschap van de gekruisigde Christus. Dat is een verhaal van executie. Maar ook van opstanding. Overal waar de apostel komt, is dat zijn boodschap. Ook langs de rivier. En dan gebeurt er iets, en dat is ongelooflijk belangrijk. Er komt een vrouw tot geloof. Lydia. Lydia betekent moeite. We weten niet zoveel van Lydia, ze was purperverkoopster. Dan stond zij als vrouw naar alle waarschijnlijkheid alleen in het leven, want anders zou het naar de naam van haar man zijn genoemd in die tijd. Is ze vroeg weduwe geworden, nooit getrouwd geweest, zijn dingen die we allemaal niet weten. Maar haar leven kenmerkte zich blijkbaar toch tot moeite, als we hier een beeld mogen zien. Purperverkoopster. Maar zij komt tot geloof en zij wordt gedoopt. En de doop markeert duidelijk zichtbaar en uiterlijk als een getuigenis daarvan dat zij aan een nieuw volk toebehoort. Afgestorven aan het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, ik hoor niet meer toe aan dat oude, dat is voorbij. Niet meer toe aan de wereld. Niet aan de heidenwereld van Zeus, ook niet aan de synagoge, maar aan die nieuwe gemeenschap, het lichaam van Christus. Dat was een geheim. De Heer God had het verborgen gehouden. Maar het is een geheim dat in het Nieuwe Testament en vooral door Paulus is ontvouwd. De vorige geslachten, eerdere geslachten niet bekend. Maar er is een nieuw lichaam. De gemeente van Jezus Christus, waarvan hij zelf hoofdheer is. Christus gelovig geworden Joden en Christus gelovig geworden heidenen vormen een nieuwe gemeenschap. En Christus is het hoofd. En daar aan de rivier komt in Europa de eerste mens tot geloof. En het is juist Europa dat bovenmate gezegend is met en door de evangelie. Dus er begon met zoekende mensen bij de rivier. Een gebedsgroep. Een wenkende man in het visioen. Een directe besluit om naar Macedonië te gaan. Het geloof en de gehoorzaamheid van Lydia. En zo ontstaat de eerste gemeente op het christelijke, het dan nog niet, maar later christelijk wordende Europa. Stel dat er geen gebedsgroep was geweest bij die rivier. Stel dat er geen visioen was geweest voor Paulus. Stel dat er geen bekering was geweest van Lydia. Zou het dan kunnen zijn dat het evangelie aan Europa voorbij zou zijn gegaan? We weten het natuurlijk niet. Maar deze dingen staan niet toevallig zomaar in de Bijbel. Dat is een beetje de inleiding. We gaan de brief bespreken. Een brief, een poststuk. Wanneer de post wat bij u brengt, dan hebben we altijd de neiging even te kijken naar de afzender. Soms is dat niet nodig, dan is de brief blauw. En dan weten we het wel. Maar vaak willen we toch wel even weten. Onze brief begint ook met de afzender Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Nou, Paulus, Timotheus, zij zijn zogezegd de founding fathers van die gemeente daar zo in Filippi. Ze hebben die gemeente daar mee mogen oprichten. Ze zijn weer doorgegaan, maar nu schrijven zij een brief. Die eerste gemeente, waar Lydia werd gedoopt. Kan niet anders, moet de baptistengemeente wel zijn natuurlijk. En nu schrijven zij aan die gemeente. Paulus als de oudere voorop. Timotheus als jonge knaap daarbij. En ik dacht bij mezelf, wat zou ik graag daar in die plaats van Timotheus met Paulus meegereisd zijn. Ik dacht het erg met Paulus, evangeliseren, gemeente oprichten. Aan de voeten van Paulus door de grote apostel onderwezen worden. Prachtig, Timotheus was erbij. Toen Paulus moest vluchten, toen Paulus gegezeld werd, toen Paulus gevangen genomen werd. Timotheus was erbij. Paulus noemt zichzelf met Timotheus dienstknechten van Jezus Christus. Jammer dat hij gewoon vertaald wordt wat er staat. Er staat namelijk lijfeigenen. Dat is toch iets anders dan dienstknecht. Bij een dienstknecht misschien nog een cao, bij lijfeigenen niet. Vaak wordt gezegd dat je dan slaaf bent, dat is ten dele waar, maar er is een verschil. Een slaaf ben je van Satan, een lijfeigene van Christus. Lijfeigene was wel onderhorig, maar had een eigen verantwoording. Kon een gezin vormen, een stukje grond bebouwen, eigen huis, maar moest wel zijn heer dienen. Een slaaf had die vrijheid niet. Een persoonlijke verantwoording. De Heer geeft vrijheid om hem te dienen. En dat onderscheidt. Zo is een christen, zo behoren we Christus toe. Onze persoonlijke verantwoording om hem te dienen maakt het verschil. De brief is gericht aan al de heiligen in Christus Jezus. Let op wat er staat. Er staat niet aan al de heiligen. Maar er staat aan al de heiligen die in Christus Jezus zijn. Dat is wel een belangrijk verschil. Zeus, die oppergod in Griekenland, die had zijn heiligen. Hij had zijn tempel met zijn vereerders. Dat waren mensen die waren specifiek gericht in hun geloof op Zeus. Afrodite had ook een tempel, had ook een club eromheen die haar de eer wilde brengen. En dat was met Apollo zo, en dat was met Poseidon zo, en dat was met Demeter zo, met Mars. Noem het hele straatje van die goden maar op. Ze hadden allemaal een eigen club. Ze hadden allemaal een eigen groep heiligen. Hun eigen tempel, hun eigen altaar, hun eigen hangers. En in die wereld zijn er ook mensen die horen bij Jezus Christus. Die apart aan hem toegewijd zijn. Want dat betekent heiligen, apart zitten. Het onderscheidende en unieke was dat zij bij Jezus hoorden. Wanneer de apostel had geschreven aan al de heiligen, punt. Dan hadden de aanbidders van Zeus en al die anderen nou, er misschien ook wel bij mogen horen. Of de aanbidders van Allah, of van Boeddha, of van Vishnu. Dat is heel modern. We hebben de Verenigde Naties. Maar weet u dat de Verenigde Naties een onderafdeling heeft opgericht onder de naam Interfaith? Internationaal geloof. Alle religies bij elkaar, Interfaith. En Interfaith heeft uiteraard een afdeling in Nederland. Aanstaande zaterdag komen ze bij elkaar. Adres, ISS, ik heb het niet bedacht. ISS, Kortenaar, Kade 12, De Heek, de Netherlands. Uiteraard onder leiding van een vrouwelijke pastoor. Afdeling Interfaith, moet u niet zijn, denk ik. Paulus schrijft niet aan al de Interfaith-heiligen. Hij schrijft niet aan een breed vangnet. Geen smeltkroes van religies, groter of kleiner. Voor hem is het onderscheidende essentieel. In Jezus Christus. Bent u, ben jij in Jezus Christus afgezonderd van deze wereld? Wie niet bij Christus Jezus hoort, hoort er niet bij. En daarmee worden de boeddhisten, de hindoezen, de animisten en het hele regiment van religies uitgesloten, maar ik zeg het, ook de joden, ook de islamieten. Je moet in Christus zijn. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Een andere weg is er niet. En dan ben je in Christus apart gezet voor God. Betekent ook het omgekeerde. Betekent ook dat je als christen natuurlijk niet in de vrijmetselaarsloge kan zitten. Paulus schrijft aan de heiligen. En terloops noemt hij even ook de opzieners en diakenen. Dus die gaan niet voorop, die komen ergens achteraan. Broeders, weet je plek. Vers 2. Ja, nou moet ik toch op mijn klokje letten. Ja, ik ga ook door. In Israël had het 2,5 uur geduurd. Dus er kwam best nog wel een uur bij. Genade, zij u en vrede. Genade en vrede. Wat zegt ons dat? Wat bedoelt Paulus wanneer hij genade toewenst? Ik heb het opgezocht, wat betekent nou eigenlijk genade? Een mooi theologisch handboek. Genade is dat waardoor God door het uitoefenen van zijn heilige invloed op zielen hen tot Christus wendt, behoudt, versterkt en hen in geloof, kennis en liefde doet groeien en hen prikkelt tot het uitoefenen van christelijke deugden. Dat is genade. Ik denk ook dat de mensen in Filippi direct dat ook helder voor ogen hadden toen Paulus schreef over genade. Ik zal het nog een keertje lezen, dan vergeet u het niet. Genade is dat waardoor God door het uitoefenen van zijn heilige invloed op de zielen, hen, die zielen dus, hen tot Christus wendt, behoudt, versterkt en hen in geloof, kennis en liefde doet groeien en hen prikkelt tot het uitoefenen van christelijke deugden. Prachtig geformuleerd, bijna Paulinisch zou ik zeggen. Genade was gewoon een Grieks woord in de Griekse wereld. Werd alle dagen door de Grieken gebruikt. En als je dat woord in de Griekse wereld nu pakt en je peutert het los van 2000 jaar theologie en je luistert gewoon wat er in het Grieks eigenlijk betekent, dan krijg je vreugde. Heb je hem? Vreugde. Van het werkwoord gairo, dat wat vreugde geeft. Dus Paulus zegt eigenlijk, vreugde zij u en vrede. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? Vreugde en vreugde. Nou ja, even eens over nadenken. Veel mensen krijgen vreugde, worden blij van een nieuwe fiets, van een auto, een nieuwe broek, een nieuwe jurk. En daar is niks mis mee natuurlijk. Laten we even staan. Wat wordt bedoeld met vrede? Irene in het Grieks. Mooi. Je zal maar Irene heten. Mooie naam. Maar ik denk niet dat alle vrouwen en meisjes die vrede heten, Irene heten, ook altijd in hun leven vrede hebben gehad. De Irene is een hartsgesteldheid. Stabiliteit in het hart. Wij zouden misschien zeggen, goed in je vel zitten. Dus vreugde en lekker in je vel. Dat is wat de apostel de gemeente toewenst. Maar er zit wel weer iets bij. Het is bovenmenselijk. De wereld om je heen kan in elkaar storten. Maar als je goed in je vel zit, die vrede hebt, dan blijft dat staan. Het is hemels. Paulus schrijft ons van die genade en vrede. Dus van die vreugde en lekker in je vel. Dat ze van God, onze Vader, komt en van Jezus Christus. Dus die gewone alledaagse dingen, vreugde en lekker in je vel, die krijgt die extra laag, het bovenmenselijke, wanneer je ze ontvangt van de Heere God en van Jezus Christus. Niet vanwege die nieuwe fiets, mag je ook blij mee zijn natuurlijk. Maar als je de vreugde en de vrede van God hebt, genade en vrede, heaven made. Dat is bepaald niet vluchtig, dat is bepaald niet tijdelijk, dat is bepaald niet iets aan de buitenkant, maar genade en vrede, vreugde, die sfeer van goed in je lijf zitten, die wordt door God en door Christus geschonken. Mooi. Maar dat gaat niet zomaar. Daar is een prijs voor betaald. In hem, Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Het is niet voor niks dat je het krijgt. En door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is, Colossense 1. Dus die vreugde en die vrede is afhankelijk van die prijs die God heeft willen betalen. Dat is nauwelijks voor te stellen. Maar het is de enige weg waarlangs genade en vrede ontvangen kan worden. Door hem die is opgestaan uit de dood. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik denk, nou het wordt al wat beter. Ik denk dat Paulus deze woorden jubelend heeft opgeschreven. Hij zal gedacht hebben, denk ik, toen hij dit schreef aan die gebedsgroep bij de rivier. Toen hij dit schreef, zal hij gedacht hebben aan die wenkende hand van die Macedoniër in zijn visioen. Hij zal gedacht hebben aan Lydia. Toen ze tot geloof kwam, wat een groot werk. En haar doop markeerde haar overgang uit die uitzichtloze wereld, binnengetreden in de wereld van God, van echte vreugde en vrede. U bent naar hier gekomen. Ik reken u dus tot de serieuze zoekers naar God. Ik sta niet te vleieren aan de deur van het disco, en ook niet van een gokhuiscasino. Ik loop ook niet met foldertjes over straat naar de mensen die verkleed zijn vanwege Halloween. Die met grote haast en onreinheid totaal niet geïnteresseerd zijn. Maar we moeten zoeken naar mensen die God zoeken. Daar werd Paulus gebracht. Ik richt me nu ook tot mensen waarvan ik denk ze nog niet gevonden hebben. Dat zij zoekers zijn naar God. Is het jouw oprecht verlangen om de vreugde en de vrede die heaven made is in uw hart en uw leven te ontvangen? Dan moet u zich overgeven aan Jezus Christus. Dan wordt hij heer over uw leven. Dan wordt u zijn lijfeigene. Bent u lijfeigene van Christus? Stel dat niet uit. Loop niet weg. Denk niet, het komt later wel. Laat Jezus nu toe in uw hart. En de genade en de vrede van God onze Vader zal uw deel zijn en blijven. In de naam van Jezus Christus, laat u met God verzoenen. Amen.